Radio Swammerdam.
Arrogant, veroordelend, extremistisch, moralistisch en fysiek zwak. Dat zijn slechts enkele van de vooroordelen die veel vleeseters hebben over veganisten, blijkt uit onderzoek. En hoewel het gehalte haverkappie drinkende juppen in Amsterdam gestaag stijgt, neemt de vleesconsumptie wereldwijd juist toe. Toch zijn het juist de planteneters die heel veel om de wereld geven. Naast dierenrechten is het klimaat de grootste reden om veganistisch te gaan eten. Moeten we allemaal ons dieet aanpassen om het klimaat te redden of zijn er ook nog andere opties? Goedemorgen, lieve luisteraar. U luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Vorige week hadden we het hier over CO2 en de opwarming van de aarde. En vandaag gaan we kijken naar de relatie tussen diezelfde klimaatverandering en onze voedselvoorziening. Als oogsten mislukken door droogtes en overstromingen en de veestapel moet krimpen, heeft iedereen dan straks nog wel genoeg te eten. Mijn naam is Maaike Kooijman en ik zit hier in de studio met mijn twee gasten, Niels de Bonne en Nico Wojtinja. Niels de Bonne is milieugeograaf. Hij was voorheen universitair docent aan de Vrije Universiteit, waar hij onder meer onderzoek deed naar een duurzame intensivering van landbouw in Europa. Nu is hij onderzoeker bij Milieudefensie. Daar kijkt hij kritisch naar ons voedsel- en landbouwsysteem en voert hij campagne voor gezond en duurzaam voedsel. Welkom, Niels.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. We gaan het zo ongetwijfeld nog hebben over jouw keuze om naar Milieudefensie te gaan. Voor nu ga ik eerst jouw overbuurman hier in de studio voorstellen. Nico Wojtinja is junior universitair docent aan de Universiteit Utrecht. En hij doet onderzoek naar de duurzaamheidstransitie in de landbouw. Onder andere door gesprekken te voeren met Nederlandse boeren. Welkom, Nico.
Goedemorgen.
We starten met onze wekelijks terugkerende vraag. Wat weet je zeker, maar kun je nog niet bewijzen? En Nico, wil jij die als eerste beantwoorden?
Ja, ik moest er even over nadenken. Maar ik ben erop uitgekomen dat we over een paar jaar heel anders naar de relatie tussen natuur en landbouw moeten kijken. Met z'n allen. En waarom is dat moeilijk te bewijzen? Omdat als we dat heel grootschalig gaan doen, dan moet er echt een heleboel veranderen qua handelsbeleid, wat we gaan eten. En dat valt nog niet te bewijzen.
Ja. Denk je dat we anders moeten kijken naar die relatie of dat we anders gaan kijken naar die relatie?
Goed verschil. Ja, dat we anders moeten gaan kijken naar die relatie. Ja.
Ja, goeie. Gaan we het zo heel veel over hebben. Niels, aan jou dezelfde vraag.
Ja, ik begin met een heel deprimerend verhaal, sorry.
Het is je vergeven. We gaan gedurende de uitzending meer hoop geven.
Beroepsmisvorming misschien wel. Maar nee, kijk, op dit moment zijn er pak en beet 300 miljoen mensen die gewoon structureel te weinig te eten hebben. Dat is nu. En dat zit over heel de wereld verspreid. En mijn theorie, die ik niet kan bewijzen, is dat dit voor een groot deel komt door de machtsconcentratie in de keten. Dus het feit dat er maar 5 bedrijven zijn, Cargill, ADM en een paar andere, die 90% van de graanhandel in handen hebben. Het feit dat er maar 6 bedrijven zijn die pak een beetje de helft van de zadenmarkt in handen hebben. Dit is landbouwzaden. Mijn theorie is dat dit de grootste factor is die er nu toe leidt dat zoveel mensen honger hebben. En dat het cijfer van mensen die honger hebben ook aan het toenemen is. Dat is mijn theorie.
Ja, want laten we even beginnen met inderdaad de situatie nu. Qua voedsel in de wereld, ook in Nederland misschien. Dat is wat minder zorgwekkend, vermoed ik. Ja. Hoe erg neemt die honger in de wereld toe?
Die neemt een beetje toe. Ik zou er geen specifiek percentage op willen zetten, maar als je die grafiek eens bekijkt, dan zie je dus dat ze sinds de jaren 90 de honger afneemt. En daar mogen we heel trots op zijn. Maar dat is beginnen kenteren pakweg in 2015. Okay. En de laatste 9 jaar zijn we dus, ik zou zeggen, als mensheid aan het falen. Want steeds meer mensen hebben honger. En dat is gek, want we hebben wel meer voedsel nu beschikbaar. In principe, als je dat allemaal in één globale graanschuur zou leggen, zou die schuur nu groter zijn dan dat die vroeger was. Dus daar gaat iets helemaal fout. Dus we hebben nu eigenlijk genoeg voedsel om ongeveer de hele wereld 2 keer te voeden. 40% daarvan gaat al verloren door gewoon verspilling.
Is dat dan verspilling in de industrie, zeg maar tijdens het maken of nadat we het hebben gekocht?
Dat verschilt enorm van land tot land. Hè. Dus grote lijn daarin is, in een land als Nederland, is de verspilling en vooral in, bij ons thuis. We laten het gewoon in de koelkast wegrotten. En dan, als je kijkt naar wat supermarkten hier doen, die hebben eigenlijk best wel grote stappen gezet om verspilling daar tegen te gaan. Dus dat loopt daar wel goed. En als je dan naar armere landen kijkt, daar veel verspilling gebeurt daar op het veld, bij de boeren, of in transport, of in, eigenlijk in de logistieke keten, omdat die nog niet helemaal op orde staat. En dus ja, gaat dan ook veel oogst verloren op die manier.
Ja, en je zei, we gaan eigenlijk juist meer produceren. Wordt dat beïnvloed ook door klimaatverandering? Vorige week hadden we natuurlijk over CO2.
Ja,
ik kan me voorstellen dat planten daar juist best wel blij van worden, gewassen.
Ja, het is een ingewikkeld verhaal. Hè? Dus als je alles samen neemt, en daar wil ik gewoon niet te ambigu over zijn, is klimaatverandering bijzonder slecht nieuws voor de landbouw. Bijzonder slecht nieuws. Het klopt natuurlijk wat jij zegt, dat planten die zien CO2 als voedsel, dus meer CO2 in de lucht is in principe dan iets waar ze dan sneller van gaan groeien. Kijk, een van de problemen is, je controleert niet waar die gaan groeien. Misschien krijgen ze grotere bladeren, maar die eten wij niet. Een ander probleem is dat het ook niet voor elk gewas geldt. En misschien nog het grootste probleem waar we nu echt tegenaan beginnen lopen is dat het, je krijgt eigenlijk een soort van junkfood daardoor, dat heel arm is in mineralen zoals zink of ijzer. En dat komt dus omdat die plant die kan wel snel als matrix gaan groeien. Dus die pure biomassa, die groeit wel snel aan. Maar de toevoer van de cruciale bouwstoffen zoals zink of ijzer of vitamine B, die gaat op hetzelfde tempo door. Dus wat je dan krijgt is dezelfde aardappel, maar met minder nutriënten. Dus moet je dan echt meer gaan eten, meer bulk gaan eten, om hetzelfde aan nutriënten binnen te krijgen. En ik wil, kijk, dat klinkt als een klein probleem, maar dit is nu al miljoenen mensen aan het raken. Prognoses zijn dat bij ongewijzigd beleid dat daar 170 miljoen mensen met voedingsdeficiencies tekorten gaan komen. En daar, ja, dat zorgt voor veel kindersterfte, dat zorgt voor problemen bij zwangerschappen, dat zorgt voor neurologische problemen. Dus dit is geen, het is wel een probleem aan het worden. Ja,
ja. We gaan het later hebben over de oplossing. Maar eerst de oplossingen. Maar eerst, stel de aarde warmt, ik weet niet of 2 graden nog haalbaar is, maar een graad of 3 op.
Oh.
Wat betekent dat voor onze voedselzekerheid? Onzekerheid misschien?
Nou, bij 3 graden opwarming, ik vind dit soort vragen dan altijd heel, heel moeilijk te beantwoorden. Want op dat moment is er zoveel fout gegaan. Dat is alsof er een treinramp gebeurd is en je dan afvraagt of de bar nog koffie serveert. Ik bedoel, ik heb geen glazen bol, maar dan gaat er zoveel chaos en conflict op de wereld zijn dat het moeilijk is om te zeggen specifiek wat het dan met voedsel doet. En die conflicten worden net door voedselproblemen aangejaagd en die voedselproblemen worden door de conflicten versterkt. Dus die knoop ontwarren is moeilijk. Wat je wel kan zeggen is dat door klimaatverandering ga je gewoon minder voedsel kunnen produceren. Dat is één deel van voedselzekerheid, is gewoon hoeveel voedsel hebben we. Mm-hmm. Het tweede deel is de toegang tot voedsel. De toegang tot voedsel wordt vooral bepaald door economische omstandigheden. En dus ik heb geen probleem met toegang tot voedsel. Ik werk, ik krijg een salaris en ik ga naar de Albert Heijn.
Mm-hmm.
Nou, voor andere mensen is het wat penibeler op dit moment al. Die kunnen, die zijn afhankelijk van hun eigen oogst, om die dan te kunnen verkopen voor een deel en daar dan ander voedsel mee te kopen. En dat hangt veel meer met de natuur samen. Dus zij zitten veel directer in de problemen. Toegang tot voedsel is ook iets wat vooral door inflatie bijvoorbeeld, stijgende wereldmarktprijzen, wordt bepaald. En hier is klimaat zo weer iets waar de effecten zich eerder non-lineair, zeggen we daar dan tegen, gaan gedragen. Dit is even een technische verhaal, maar ik ga het toch doen. We hangen eigenlijk allemaal elkaar vast in deze wereld, via de wereldmarkt, de graanmarkt. En dus, ik denk dat 2/3 van wat wij eten is uiteindelijk maar 5 gewassen en die worden gewoon verhandeld. Dus Nederland hangt af van Brazilië, hangt af van Argentinië enzovoort. En op zich is dat heel goed, want als het dan eens slecht gaat in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, dan is dat geen grote ramp voor de hele wereld. Dan gaan we ietsje meer van elders gaan halen en dan kun je elkaar compenseren op die manier. Maar de keerzijde daarvan is dat het kan ook op 2 plaatsen tegelijkertijd slecht gaan, of op 3 en of op 4. En het klimaatsysteem zit hem nu net zo in elkaar dat dat nogal synchroon kan gaan verlopen. Dus dat het eigenlijk... De kans is best wel groot dat het gelijktijdig gaat beginnen plaatsvinden. En die wordt veel groter naarmate je naar 1,5, 2 graden of 3 graden gaat. En dat is dus niet lineair. Het is niet dat het per graad met 1 eenheid gaat toenemen, maar dan ga je eerder naar een verdubbeling van de kans of een verdriedubbeling van de kans. Dat zorgt ervoor dat... Want dan komt het economische systeem erbij kijken. Als zo'n regio's, zo'n broodmandregio's noemen we dat, als die gaan falen, als daar de oogst faalt...
Want wat houdt falen in dit geval in? Komt dat dan door droogte, door overstroming, door andere processen?
De grote dooddoeners voor landbouw zijn droogte, overstroming en hitte en plagen. Dat zijn de 4. Alle 4 hangen met elkaar in verband en zijn een gevolg van klimaatverandering. Ik zou ze niet kunnen ranken welke de belangrijkste is. En dat komt ook net ook omdat ze nogal hard aan elkaar vasthangen. Droogte en overstroming zien we dat nu elkaar steeds sneller gaat opvolgen. En dat is fysisch makkelijk uit te leggen. Een warmere atmosfeer kan meer vocht inhouden, waardoor het droog wordt. En kan het dan tegelijkertijd loslaten en dan krijg je die overstromingen. Dat is nu in Sudaan gebeurd.
Ja.
En dat gaat zich steeds vaker. En dan komen de plagen erbij, want dan is het heel nat. Dus dan vinden die plagen heel fijn en heel warm. Dan worden die voor de sprinkhanen worden gewoon veel groter als het heel warm is. En dan gaan ze meer gaan eten. Dan krijg je nog meer vraat. Ja, dus dat is wat ik bedoel met falen. Dat betekent niet dat alles mislukt is van de oogst. Meestal kun je de bepaalde studies zeggen dat als het 15% lager is dan wat je zou verwachten, is het al falen. Sommigen zeggen dat de helft. Dat hangt maar van de studie af. Maar de reactie van landen, van staten, is dan heel belangrijk. En van het economische systeem. Kijk, wanneer een land als India een slechte graanoogst heeft, dan zal het... En dat is te begrijpen, dan zal het zijn grenzen misschien wel willen gaan sluiten of hogere tarieven voor export gaan opzetten, zodat het tenminste haar eigen bevolking kan voorzien. Maar dan krijg je een sneeuwbaleffect. Want dan gaan andere landen dat ook gaan doen. Dan gaat de weinige granen die dan nog over zijn, of het weinige voedsel dat dan nog over is op de wereldmarkt, gaat snel opgekocht worden door landen die dat kunnen betalen, die sterke munteenheden hebben. En onderaan de trap, de armste mensen in de armste landen, die zien dus disproportioneel veel af van dit soort events. Dus het is niet enkel het klimaat. Het klimaat zorgt voor die oogstfalen. Maar dan komt er echt een vergrotend effect door dat marktfalen.
Ja. Ik kan me voorstellen dat het in Nederland niet zo heel erg merkbaar is. En misschien ook wel in mindere mate wordt. Maar in hoeverre heeft de landbouw hier te maken met klimaatverandering?
Nou, dit moet je maar eens aan een boer vragen. Die zal het je wel zeggen.
Iemand hier heeft dat ook gedaan.
Ja, nou ja, misschien moet Nico er straks ook maar wat meer over zeggen. Maar dit jaar bijvoorbeeld was vandaag nog in het nieuws dat elke maand dit jaar was natter dan verwacht. En veel natter dan verwacht. Dus we gaan ook naar het natste jaar ooit, waarschijnlijk. Dat zullen we in december dan wel weten. Dat hebben boeren gemerkt. Ze konden hun vee niet op het land krijgen. Ze konden niet zaaien, ze konden niet planten. Ze konden niet met hun machines op het land. En onderaan de streep zorgt dat voor productie die lager is en van lagere kwaliteit is. Merk je daar wat van? Ja, toch wel. Zelfs in een land als het Verenigd Koninkrijk waren de schappen leeg. Tot voor kort. Er waren echt wel problemen met de toevoer van kookolie en verse groenten. En hoe komt dat? Waarom in het Verenigd Koninkrijk en nog niet in Nederland? Dat komt omdat het Verenigd Koninkrijk zichzelf 0-1 achtergezet heeft met de Brexit in de handelsrelaties. Dus altijd weer die effecten worden via de handelsrelaties verdeeld. Wie ziet daar het meest van af? Dat wordt vooral als macht, dat is economie, dat is munteenheden die sterker zijn, geopolitiek. Die vergroten dat voor sommige mensen en verkleinen dat effect voor andere mensen. En wij zitten nu in de comfortabele positie dat wij eerder sterk staan in dat spel. Maar ook in Nederland zijn er steeds meer mensen die honger hebben. Dat is ook wel zo. Hey, dus dat is niet structureel. Hier sterven geen mensen van de honger. Althans, dat hoop ik toch niet. Maar er zijn best veel mensen in Nederland die naar de voedselbank gaan. Dat is ook in stijgende lijn. Ik denk dat het 7% van de kinderen van Nederland zitten in een situatie waarin zij eigenlijk tekort aan eten hebben. Dat is dan ofwel letterlijk tekort, als in met honger naar bed gaan, of dat is een tekort aan diversiteit. Hè. Dat is dan het typische voorbeeld, is dan de chips en de brooddoos. Ja. En dat ligt dan tekort aan geld en tekort aan tijd om je voedselvoorziening goed te krijgen.
Maar het heeft dus niet per se te maken met hoeveel we produceren.
Nou, die marktshocks helpen niet. De klimaatshocks zorgen voor marktshocks en dat leidt dan tot inflatie. Dat hebben we wel gemerkt, toch? De prijzen zijn gestegen in de supermarkten en wanneer dat gebeurt, dan mensen zoals ik, die een beetje middenklasse, wij spenderen pak een beet 8-10% van ons budget aan voedsel. Dus er kan wel wat van af. Als ik straks zie dat de supermarktprijzen omhoog gaan, nou, dan zal ik misschien mijn abonnement op de Boulder Gym cancelen en dan ik heb nog heel veel marge om mij daarin tegen in te dekken. Mensen die aan 50% van hun budget zitten voor voedsel, is dat echt al een andere zaak. Mensen die 3 banen moeten combineren, die kunnen ook niet zoveel manoeuvreren daarin.
Mm-hmm.
En dat zijn ook in Nederland zijn dat mensen die in de problemen komen. Je kan niet zeggen dat dat 1-op-1 een klimaateffect is. Ik kan wel zeggen dat daar een klimaatschok uitvergroot wordt door een economische ongelijkheid. Ja. En weet je, ik vind dat ergens een hoopvol verhaal. Hè, want er is zo'n beeld hè, dat klimaat ervoor zal zorgen dat we allemaal van de honger zullen sterven. Maar als je dan kijkt naar dat economische verhaal en die marge die er wel nog is, hè, het feit dat we nu dubbel zoveel voedsel produceren als we strikt gezien nodig hebben, eigenlijk is dat heel goed. Dat betekent dat we nog heel veel knopjes hebben om aan te gaan draaien.
Mm-hmm.
Maar dan moeten we het ook wel doen. Dus ik zou niet zeggen, het komt wel goed. Het komt niet goed. Het gaat heel slecht gaan met klimaat en voedsel. Tenzij we iets doen aan ons oneerlijke economische systeem. Die dit soort situaties van voedselbanken in Nederland, en het is eigenlijk een schande dat dat hier moet, die dat creëert.
Ja, ja. Nico, jij hebt hierover gesproken met boeren.
Ja, klopt.
Hoe kijken zij naar klimaatverandering? Merken ze er iets van? Vinden ze er iets van? Dat is misschien heel moeilijk om generalistisch te zeggen, maar...
Ja, nou, laten we daarmee starten. Je kunt eigenlijk vrij moeilijk over de boeren in het algemeen spreken. En er is nog ook een heel groot verschil tussen veehouders en akkerbouwers. Maar als we bijvoorbeeld voor een... zaal vol boeren zit en ze vraagt wie je last heeft van klimaatverandering, denken ze allemaal van nee, ja, klimaatverandering, ja, dat is liberale flauwekul. Maar als je ze dan vraagt van heb je last van droogte, heb je last van hitte, heb je last van te veel water op je land op het verkeerd moment, dan steken ze allemaal de hand op.
Ja.
Dus ze weten wel heel goed wat er misgaat, maar ze willen, net zoals veel grotere spelers, denk ik, het probleem niet serieus nemen, want dat heeft enorme consequenties voor hun toekomstperspectief.
Ja, en je zegt er is een groot verschil tussen veehouders en akkerbouwers. Waar uit dat zich in?
Het uit zich ook een beetje in het feit dat de een wat meer de oorzaak van het probleem is dan de ander. Dus de veehouderij is gewoon een enorm... broeikasgasintensieve sector. En dat is ook een sector die je niet makkelijk kunt adapteren. Hè? Je kunt een koe niet elektrificeren zoals je met een auto kunt doen. En verder hebben ze op verschillende momenten van het jaar ook andere problemen. Dus een melkveehouder kan misschien nog wat gras aankopen voor zijn koeien als hij die zelf niet kan produceren. Maar stel dat je hele aardappel- of uienoogst misgaat als akkerbouwer, dan heb je echt hele grote problemen.
Ja, ja. Tegelijkertijd is veevoer natuurlijk ook wel afhankelijk van gewassen.
Klopt, ja. Maar die kun je natuurlijk vrij makkelijk ook op de wereldmarkt kopen. Wat in principe, ja, voor de boeren is het fijn dat dat kan. De kosten stijgen wel. Maar het heeft ook enorme consequenties voor zeg maar de gehele landbouwvoetafdruk van die sector. Als je naar... Er is een heel mooi grafiek die ik altijd laat zien. Want in Nederland wordt ongeveer de helft tot twee derde van het land gebruikt voor voedselproductie. Maar de virtuele landgebruik, dus het land wat op andere plekken in de wereld nodig is om in Nederland voedsel te produceren, is 15 keer zo hoog als de Nederlandse landoppervlakte. Dat is totaal bizar. En waarom is dat zo? Omdat we op andere plekken in de wereld soja en andere granen produceren die hier aan de varkens en de koeien gevoerd worden.
Ja, dat klinkt niet zo heel houdbaar.
Nou ja, je kunt echt heel erg je best doen om dit systeem in stand te houden. En dat, daar wordt heel erg hard aan gewerkt, maar dat is inderdaad op lange termijn niet houdbaar, nee.
Ja. Laten we het inderdaad even omdraaien, want we hebben tot nu toe vooral gehad over hoe klimaatverandering effect heeft op landbouw en voedselproductie. Laten we het even andersom doen. Wat is het effect, of hoe groot is het effect? Ik denk dat iedereen wel een beetje weet wat het effect is, van de bio-industrie en andere vormen van voedselproductie op het klimaat.
Ja, helemaal platgeslagen, ongeveer een derde van de uitstoot wordt door het brede voedselsysteem veroorzaakt.
De uitstoot van broeikasgassen in Nederland dan?
Dat is wereldwijd. In Nederland, die cijfers. Ja, die heb ik niet zo paraat. Het is niet zoveel. Ik denk niet dat dat een derde wordt. Daar zal het ietsje, omdat wij ook veel grote industrie hebben die ook veel uitstoot. Dus dat zal ietsje minder zijn. Nederland is wel, en dat weet ik dan weer wel, is dat Nederland kampioen is in Europa qua uitstoot per hectare aan landbouwland. En, dus, en dat is ook, wij winnen dat, wij winnen dat wel met ruime marge. Dus, ik denk dat wij iets van 10 ton per hectare uitstoten. Ik denk dat Ierland op 2 staat en die zitten op 6 ton, denk ik. Dus dat is echt wel een groot verschil.
Yeah.
Om maar te zeggen, Nederland heeft een heel specifiek landbouwsysteem dat heel veel gebruik maakt van vee en gas. En ja, dat zie je. In de cijfers.
Een specifiek landbouwsysteem in de zin?
Nou, we zijn gewoon echt knetterintensief hier. Dat was ooit iets waar hard op ingezet is geweest na de Wereldoorlog. We hebben het over honger. De laatste keer dat Nederland echt honger heeft gehad, was tijdens de Tweede Wereldoorlog. De hongerwinter.
Ja.
En daarna was er wel een bepaalde mentaliteit van dat gaan we ons nooit meer laten overkomen. En daar is toen ingezet op heel intensieve landbouw. En dus nu, ja, Nederland staat vaak bekend als de tweede grootste exporteur van landbouwproducten, in de brede zin.
Wat is de eerste?
De Verenigde Staten.
Ja.
En we hebben het hier wel over absolute cijfers. Dus niet per hectare of per persoon, maar gewoon absoluut. Dat is op zo'n klein landje, dat toont gewoon hoe ver wij doorgedreven zijn in intensieve landbouw. Dat leidt tot een klimaatprobleem. Ook via die ontbossing trouwens. Het feit dat wij veevoer kunnen halen in Brazilië, ja, fijn, maar daar sneuvelen bossen voor. En dat leidt ook tot uitstoot of tot toevoeging van CO2 aan de atmosfeer. Behalve ook dat het natuurlijk een biodiversiteitsprobleem is en dat het bos op kantelen staat nu.
Is dit ook een van de redenen dat jij naar Milieudefensie bent gegaan?
Ja.
Want je hebt aan de VU gewerkt.
Ja.
En toen?
Ja, en ik deed daar eigenlijk heel fijn werk. Het ging hier ook over duurzame landbouw en over hoe kunnen we dat anders aanpakken, hoe kunnen we daarin een slag slaan. Maar ik kwam wel steeds meer op het punt uit dat ik dacht, ja, het is allemaal goed en wel dat we met oplossingen komen en transities voorstellen enzovoort. Maar het gaat niet lukken. Al wat wij voorstellen gaat niet lukken. Want daarvoor moeten we eerst de fossiele industrie en de bio-industrie stevig aan banden gaan leggen. En eigenlijk zag ik steeds meer dat alles wat wij willen vasthangt aan de verwezenlijking van dat doel. Dus dat we eerst die bio-industrie en de fossiele industrie moeten gaan beteugelen om ons aan strikte koolstofbudgetten te gaan houden. Dus hoeveel koolstof kunnen wij nog uitstoten voor we bepaalde dingen echt definitief kapot maken? Dat zijn dan die kantelpunten. Hoeveel bos kunnen we nog kappen voor we dat gaan doen? Voor het Amazonewoud in elkaar zakt en een savanne wordt. Ja, en dat ik ook, toen je daarnet vroeg van met 3 graden opwarming, er is geen voedselsysteem dat echt functioneert bij 3 graden opwarming. Ik heb daar nog geen bewijs voor gezien dat dat kan. En ik wil ook altijd dat we dat op die manier benaderen. Ik weet dat andere collega's misschien eerder zeggen van ja, we zullen ons wel aanpassen, dit en dat. Maar ik wil gewoon vanuit het voorzorgsprincipe wil ik gewoon zien dat wij... We hebben geen bewijs dat wij een voedselsysteem voor 8 à 10 miljard mensen kunnen onderhouden bij 3 graden opwarming. Dus mm-hmm. dat wil ik gewoon ten koste wat kost gaan vermijden. En daarom dacht ik, ja, ik kan mijn kennis en mijn onderzoekskills ook inzetten om het rechtstreeks moeilijker te maken voor de Unilevers en de Friesland Campina's en de Rabobanks van de wereld. En dat ben ik dus gaan doen.
Ja. Want wat zijn wereldwijd de Unilevers en de Rabobanks en de...
Ja, dat
wat
zijn...
De Rabobanken, dus... denk ik.
Nou ja, dat... Kijk, bij Milieudefensie noemen we dat de systeemspelers. En dat is, het idee daarvan is dat de spelers zijn op in de globale economie die een groot deel vormen van het probleem, het klimaatprobleem of het biodiversiteitsprobleem. En als zij zouden schakelen, als zij zouden omslaan, dan zouden zij daarmee de hele sector meetrekken. En dus hebben wij daar eens een lijstje van gemaakt. Dat was nog voor ik erbij was. Is daar een lijst gemaakt van 30 grote bedrijven in Nederland die onze onverdeelde aandacht verdienen. Hm. En 5 daarvan zijn voedsel- en landbouwbedrijven. Dus dat is dan Unilever, Friesland Campina, Fion, Rabobank en Ahold te lezen. En dat betekent niet dat Jumbo geen problemen heeft of dat Jumbo niet ook moet schakelen. Maar het betekent wel dat als wij Ahold te lezen, als we daarop focussen, dan geloven wij dat dat kan leiden tot een omschakeling van een hele sector.
Ja. Je zegt, er is geen bewijs voor dat we een voedselsysteem bij 3 graden opwarming voor heel veel mensen kunnen vasthouden. Als dat er wel zou moeten zijn, hoe zou dat eruit zien? Misschien, Nico, je hebt een onderzoek gedaan naar duurzaamheidstransities. Wat houdt dat in?
Ik denk dat bij die mate van opwarming het inderdaad heel moeilijk wordt. Maar ik moet ook zeggen dat ik daar als sociaal wetenschapper weinig van af weet. Ja. Ik kan alleen beamen dat het echt heel moeilijk wordt. Ja.
Ja. Maar duurzaamheidstransities, dat is dan de eiwittransitie of wat voor... Is dat efficiënter maken van de landbouw of van de veeteelt? Is er überhaupt sprake van?
Ja, in grote lijnen komt het eigenlijk overeen met de strategie van Milieudefensie. Kijk, je hebt een, zeker als het gaat om het mondiale voedselsysteem, heb je, ten eerste is het een onwijs complex systeem. Het heeft veel grote spelers, het heeft een bepaalde infrastructuur. En het daaronder liggen... Ja, eigenlijk spelregels die tot een bepaald gedrag leiden. Dat klinkt heel abstract, maar waar komt het op neer? We vinden bepaalde dingen heel normaal of vinden dat ze moeten. Bijvoorbeeld, we moeten agrarische producten over de hele wereld kunnen verhandelen. Of we denken dat we heel veel dierlijk eiwit moeten eten. Of we denken dat we in Nederland nooit meer honger moeten hebben. En dat zijn allemaal soort van sociale verwachtingen of wensen en die uiten zich dan in dit systeem. En ja, als je in Nederland of Europa concreet naar het recente verleden kijkt, ja, het was een groot succes dat we een landbouwsysteem hebben kunnen creëren wat ertoe leidt dat hier honger in die erge zin van de honger van 1945 geen acuut probleem meer is. Dus ik zou het een beetje ook, ja, ik wil het ook proberen hoopvol te maken. Als je als maatschappij die verwachting heel helder hebt en echt alles op alles zet om in een sector te creëren die aan die verwachtingen voldoet, dan kan daar heel snel heel veel gebeuren. Alleen is nu het grote probleem dat die verwachtingen of wensen ja, totaal niet helder zijn. Ja, voor ons ja, havermelk, cappuccino drinkende progressieve mensen in de Randstad is het misschien heel helder dat, dat alles anders en beter moet en veel duurzamer. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de laatste... ja, het laatste strategische visiedocument voor de Nederlandse landbouw. Dat was de landbouwvisie van Carola Schouten van 2019. Ja, ze had het over circulaire landbouw. En dat heeft dan te maken met ja, circulariteit van biomassa en nutriënten en zo. En dat klinkt allemaal heel mooi. Maar als je dan een paar pagina's verder leest, dan staat erin dat de Nederlandse agrarische ondernemer eigenlijk nog van alles kan doen. Dus we zijn heel slecht in keuzes maken tegen bepaalde dingen die heel slecht zijn. We zijn heel goed in een nieuwe innovatie of niche te bevorderen. En als het dan, ja, dan, ja, er zijn heel veel innovaties en mooie dingen die je kunt doen. Maar je moet ook kiezen tegen de super intensieve veehouderij. Je moet kiezen tegen... ja, te veel synthetische kunstmest.
Ja, uiteindelijk lijkt me juist de rol van de sociale wetenschap daarin ook belangrijk. In de zin, natuurlijk is klimaatverandering best wel iets waar beta-wetenschappers zich mee bezighouden. Maar natuurwetenschappers hebben natuurlijk best wel al aangetoond wat het probleem is en wat er aan moet veranderen. En dat wordt nog veel meer onderzocht en dat is ook logisch. Maar ik denk dat juist de sociale wetenschappen nodig zijn om te kijken naar de stap die daarna komt.
Ja, precies. Je moet de inzichten die we op die natuurwetenschappelijke manier maken, ja, die moet je vertalen naar ja, gedragsverandering, puur en simpel. Alleen moet daar nog een grote verandering plaatsvinden, in, ook vooral in de... ja, industrielanden of in de rijke wereld, zeg maar, waar we vooral nog willen inzetten op technologische innovaties, hè? De technofixes. Wat houdt dat concreet in bijvoorbeeld? Ja, in Nederland hebben we een gigantisch probleem met mest en stikstof bijvoorbeeld, wat ook indirect te maken heeft met klimaatverandering. Maar daar zie je dat de grootste wens van de veehouderij en ook van de politiek en van de industrie en de sector is dat met een technologie op te lossen. Dus met een robot, ja, die mest op de juiste plek schrijft, of de veelbesproken tovervloeren. Dat zijn een vloeren van een staal waar de dunne en de dikke mesten gescheiden worden en zo meer minder ammoniakvorming plaatsvindt.
Wat houdt dat in, de dunne en de dikke mest?
Ja, de plas en de poep van, van het vee.
Oké. Dit is gewoon een soort eufemisme.
Ja, ja, precies.
Juist.
Ja. Of ja, je hebt ook hele gekke dingen. Je hebt de cowtoilet. Dat is door een Gelders bedrijf bedacht. Dat is een soort van... Ja, nu wordt het een beetje gek, maar... En dit bestaat echt, hoor. Het is een soort van robotische arm die aan de vulva van de koe gaat voelen. Of die stimuleert totdat die koe gaat plassen.
Oh.
En dan wordt de plas van de koe direct weggezuigd.
Oh, ja.
En dan kan je op die manier urine en vaste mest scheiden. En ja, je kijkt al een beetje van wow, what the fuck. Maar dat is hoe ver we zijn doorgeslagen met, oh ja, we kunnen het met technologie oplossen. En ja, dat, dat heeft een einde.
We kunnen het oplossen terwijl we verder gewoon lekker blijven doen wat we doen, zeg maar.
Precies, en daar is efficiëntie en het, het denken in... we zijn heel zuinig bezig omdat we heel weinig uitstoot per kilogram melk of zo hebben. Dat is ook een valkuil, omdat de melk voelt de impact van de klimaatverandering niet, maar het land of de natuur en de mensheid uiteindelijk. Dus je moet je niet rijk rekenen door te zeggen van ja, maar we zijn super efficiënt.
Ja, want wat zouden we in plaats van de technologische oplossingen beter kunnen doen?
Nee, ik hoor jou op gedragsverandering aansturen. Dat is zeker een onderdeel daarvan, dat we allemaal een beetje plantaardiger gaan eten. Maar ik heb daar toch mijn kanttekeningen bij. Want we moeten kijken naar wat de systeemspelers zoals een Friesland Campina zouden gaan doen, of zijn, aan het doen zijn, wanneer wij met z'n allen besluiten om havermelk te gaan drinken. Hun reactie daarop is de markt in Azië gaan uitbreiden. Dat heb je zelf niet in de hand als consument. Waar het op aan zal komen, dat hebben we bij Shell bijvoorbeeld ook al gezien, is het creëren van tegenmacht tegen dit soort hele grote industrieën waar wij eigenlijk niet zo heel veel vat meer op hebben. Ook vanuit het beleid. Ik heb het soms te doen met onze landbouwminister, want hoeveel vat heeft hij nu eigenlijk nog op de sector? Ik vraag me dat af. Uiteindelijk, die grote bedrijven die zijn al too big to fail geworden, in veel gevallen. En we zijn er volledig afhankelijk van. Dus echt ingaan tegen de bio-industrie is voor een politica is bijzonder moeilijk. Dus dan heb je meer een probleem van tegenmacht creëren. En dat
kan niet vanuit de politiek.
Nou, dat kan wel, maar daar moet je dan een grote democratische macht achterzetten, achter die politiek. Het is niet dat ik hier een antidemocratisch verhaal vertel, in tegendeel. Het is gewoon dat we wel met z'n allen niet alleen moeten schakelen naar minder dierlijke proteïne bijvoorbeeld, maar dat we ook moeten gaan vragen van onze beleidsmakers dat zij zich hard maken tegen de uitbreiding van de veestapel of voor het versnellen van de krimp van de veestapel in Nederland of zich hard maken tegen de ontbossing die nu in de Amazone plaatsvindt. Dat kunnen zij, maar daar hebben ze echt een mandaat voor nodig om dan ook tegen die grote bedrijven in te gaan. En dat kunnen we ze wel geven, maar dat betekent dat we ons moeten organiseren en ook politiek iets moeten doen. En niet enkel stemmen met je portefeuille, dat is iets wat in Nederland en in heel West-Europa en Amerika wordt dat gezien als de oplossing volgens veel mensen. Maar het is onvoldoende, want de reactie van grote bedrijven op jouw stem met je portefeuille is dat zij het wel elders zullen kwijtkrijgen. Zij gaan hun producten elders wel kwijtkrijgen. En die groei moet er uiteindelijk blijven zijn. Ik heb in de tijd, toen ik nog les gaf, zei ik dat aan de bachelors ook, in het vak systeemdenken. Ik vroeg aan, wat is nu eigenlijk het doel van ons voedselsysteem? Want een systeem heeft altijd een doel. En dan zei ik, voedsel voor iedereen voorzien. Ik dacht, dat is het dus niet. Het doel van het voedselsysteem is winst maken voor grote bedrijven. Je hebt nog andere voedselsystemen, maar mensen die wat lokaler produceren bijvoorbeeld, en zij hebben meer dat idee van, wij produceren gewoon voor elkaar en om elkaar te voeden. Dat was ook in de lange geschiedenis van de mensheid, is dat ook de basis geweest waarop het altijd gebouwd is. Maar sinds de neoliberalisering daarvan, is het doel van het voedselsysteem al lang niet meer om iedereen te voeden. Integendeel, toen in 2008... er een grote voedselcrisis was, daar hebben wij weer heel weinig van gemerkt in Nederland. Wereldwijd is dat echt dramatisch geweest. De Arabische lente is daaruit voortgekomen, heel veel mensen in de armoede geduwd. En de grote voedselbedrijven hebben woekerwinsten gemaakt toen. Zij vonden het prima dat er een voedselcrisis was.
Ja, maar de boerenprotesten in Europa zijn tegen de politiek. Niet tegen de bedrijven.
Nee, en dat vind ik dus zo interessant.
Ja, deels wel, hè. Ze hebben ook geprotesteerd bij het distributiecentrum van de supermarkten. Dat vond ik een hele goede actie, dat ze dat wel door hadden, dat daar ook de macht ligt. Maar inderdaad, de meeste protesten zijn tegen de politiek.
Ja. Ja. Hoe kijk jij naar die boerenprotesten?
Ja, het is grappig. Toen ik met mijn PhD begon, of ongeveer een jaar later, ging dat allemaal van start. En ons kantoor in Utrecht is vlakbij het RIVM. Dus daar werd ook heel hard geprotesteerd. Dus ik zag letterlijk het nieuws binnenkomen online en keek uit mijn raam en zag een hele lange rij van trekkers. Dus dat is nogal confronterend. Hoe kijk ik tegen de protesten? Ja, ik begrijp de boeren heel goed dat ze kwaad zijn. Want ze hebben volgens mij heel goed door dat het moeilijk is en steeds moeilijker wordt en dat de politiek eigenlijk geen oplossing biedt. Natuurlijk willen ze allemaal boer blijven en het liefst niet veranderen. En dat is heel menselijk, denk ik. Ik denk dat je van de meeste mensen niet kunt veranderen, dat ze radicale veranderingen doen. Vooral als ze, als ze op een bedrijf werken en wonen en leven die al meerdere generaties in de hand van één familie is. Mm-hmm. Dat snap ik heel goed. En ik denk dat dat voor veel mensen van onze soort, zeg maar, hier ook weer hier de Randstad havermelk cappuccino drinker, niet goed voor te stellen is. Want stel dat ik geen wetenschapper meer ben, ja prima, ga ik naar een NGO of naar een bank of weet ik veel. Stel dat je geen advocaat meer kan zijn, dan ga je ook iets anders doen in het bedrijfsleven. Hè? Dus wij hebben opties. Maar veel boeren kunnen zich gewoon niet voorstellen om iets anders te doen. En die hebben die krijgen een soort van paniekreactie daarop. Ja. Juist ook omdat ze eigenlijk geen goed alternatief geboden wordt. Als het dan gaat om de heel de nogal brute acties, daar heb ik laatst wat meer nuance in gehoord dat het blijkbaar vooral de loonwerkers zijn. En de heel jonge boeren die dingen in brand steken en harde acties voeren. Want dat vond ik wel een grappige of interessante onderbouwing daarvan. Want de boerin die dat aan me vertelde, die zei van kijk, normale boeren hebben het te druk. Die gaan niet protesteren en zeker niet elke dag en elke week. Die staan 80 uur in de week in de melkput of op het land of zitten op de trekker, die hebben geen tijd voor protest.
Ja, want hoe je schetst een beetje ook het contrast tussen de boeren en de mensen die daar die een heel andere wereld hebben, soort van, het heel ander dagelijks leven. Hoe gaan jouw gesprekken met die boeren? Jij komt daar over de vloer. Is daar ook iets van vijandigheid of
Nou, ik kwam een keer, dat was een van de eerste keren dat ik zo'n interview deed. En dat was iemand die letterlijk onder de tafel keek of ik geitenvolle sokken aan had. Dat bedoelde die ook wel grappig. Maar soms heb je een beetje, je merkt snel dat je een beetje anders tegen de wereld aankijkt. Maar als het dan in detail om bepaalde veranderingen gaat of trends of gebeurtenissen, die daar zie ik eigenlijk geen groot verschil in. Dus wat ik net zei met het feit dat boeren last hebben van klimaatveranderingen, dat hebben ze wel door. En ze weten heus goed dat ze in het grote spel of in het voedselsysteem aan de kortste lontje trekken. En dat de macht echt bij de supermarktketens, bij de zuivelgiganten, bij de banken ligt. Dus in heel grote mate delen ze eigenlijk onze analyse. Dat ze dat dingen moeten veranderen. Dat de macht niet bij hen ligt. En dan is een beetje de vraag of je bij een boer zit die eigenlijk een beetje gek is. En graag andere dingen wil doen en veel risico's wil nemen. En ja, ik zeg bewust gek, want zo heeft...
Ik bedoel gek op een goede manier.
Gek op een goede manier, precies. Want ik heb
avontuurlijk.
Avontuurlijk. Ik heb een keer een boer gesproken die noemde zichzelf gek. Die zei, kijk, wat ik doe, doen de meeste van mijn collega's niet, omdat het eigenlijk een beetje stom is. Dus bijvoorbeeld om je overschakeling tot biologisch produceren te financieren, heeft een boer die ik ken een stuk van zijn land verkocht. En dat is eigenlijk not done. Als boer verkoop je geen land, als het niet echt moet. Of veel minder krachtvoer aan je koeien voeren. Of helemaal geen krachtvoer meer voeren. Dat zijn allemaal dingen die, als je tegen de meetlat van wat is een normale goede boer in dit land legt, dan zou je die voor gek verklaren. Want ja, waarom zou je zoiets doen? Waarom zou je dit risico aangaan?
Ja, want we hebben het steeds over het systeem met heel veel grote spelers, maar er is een alternatief.
Pwah, dat is een moeilijke vraag. Ja, in zekere zin wel. Ja, je kunt als boer zijn, stel je bent melkveehouder, je kunt uit dit systeem stappen en bijvoorbeeld in plaats van aan Friesland Campina je melk leveren voor 35 à 40 cent per liter, kun je aan een kleine coöperatie leveren die aan de markt met de koe en de Odin levert. En dan krijg je er 50, 60, soms wel 70 cent per liter voor. Dan zit je al gauw in een ander systeem. Vooral ook als je heel veel kosten bespaart door geen kunstmest op je land te brengen, geen krachtvoer aan te kopen. Je hebt gezonder vee, dus je hebt minder veeartskosten. Dus het kan allemaal. Alleen de markt daarvoor is nogal klein. Dus als je bij zo'n kleine, mooie, duurzame coöperatie aanklopt als melkveehouder, hoor je vaker dan niet, sorry, we zijn vol.
Ja, want je zou denken, dat ding is natuurlijk op zich goed meer geld voor wat je produceert. Waarom doet niet iedereen dat?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, waarom doet niet iedereen dat? Het hangt ook heel erg samen met de financieringsdruk. Dus de gemiddelde melkveehouder in Nederland heeft een outstanding loan van 10.000 euro per koe. Dus 10.000 euro per koe schulden. Dus als je uitgaat van een bedrijf van 100 koeien, dan is dat 1 miljoen. Mm. En stel dat je biologisch of zelfs biodynamisch gaat produceren, dan heb je een tijd waarin je eigenlijk overschakelt naar een nieuw systeem, waarin je minder kunstmest of geen kunstmest gebruikt, aan de voer. En in die tijd heb je veel minder productie. Ongeveer 20 à 30 procent minder productie. Maar je land is nog niet, of je bedrijf is nog niet gecertificeerd. Dus je mag nog niet die hogere prijs krijgen. Dat wordt ook soms de badkuip of de Valley of Death genoemd. Dat is een periode die financieel eigenlijk heel moeilijk te overbruggen is. En soms heeft een boer in het verleden een slimme keus gemaakt door niet vol in te gaan met een nieuwe stal of een nieuwe financiering, niet tot het max te doen wat haalbaar is of wat de bank eigenlijk zou willen doen, maar iets minder en daardoor wat financiële ruimte heeft.
Ja, en zij schakelen dan ook eerder over op andere manieren van produceren?
Ja, dat zie je wel vaak, dat hoor ik geregeld in gesprekken terug, dat iemand eigenlijk met trots vertelt over de stappen die ze hebben gemaakt, maar dan komt vaak de kanttekening van ja, maar ik had geen snorkelfinanciering, noemen ze dat. Want
een snorkelfinanciering?
Ja, dan zit het water zit tot boven je lippen.
Ah, juist.
Financieel gezien, dus dan heb je een snorkel nodig. Ja,
ja. En om hoeveel boeren gaat dit ongeveer?
Daar zijn geen goede cijfers voor. Ik denk dat we qua biologisch zitten we op ongeveer 3% van de melkveehouders in Nederland. Dus dat is heel klein. En als je daar nog een aantal andere boeren bij optelt die ook veel minder intensief boeren of meer natuurinclusief boeren, dan zit je op misschien 6-7% hooguit. Je kunt er nog de heel efficiënte boeren bij optellen, maar dan komen we weer op de discussie van wat hebben we aan die efficiëntie als de milieudruk niet per kilogram product, maar per hectare land gemeten wordt. Ja. daar heb je niet zoveel aan.
Ja. Ja. Hoe kijken jullie naar, naar de toekomst van dit hele verhaal?
Ja, ja, ik wil misschien nog één iets terugkoppelen, ja, over die financieringsdruk. En dat is gewoon ellendig. Hè? De helft van de boeren zijn we gewoon verloren in één generatie. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de boeren enorm terughoudend zijn. Omdat terughoudendheid en meegaan met wat de adviseurs van de industrie je zeggen, dat dat eigenlijk de uitweg is waarmee ze de hoogste overlevingskansen hebben. Dus dat begrijp ik. Maar die schulden, gecombineerd met het feit dat het overschakelen zo duur is, voor mij is daar een mooie 1 plus 1 is 2 verhaal. Rabobank is de grootste financierder van de landbouw in Nederland. 5 op de 6 boeren hangen daaraan vast. Heeft ook dingen gefinancierd die gewoon niet door de beugel konden. En dat wisten ze ook wel, dat ze stikstofregels daarmee in het gedrang brachten, dat ze tegen de klimaatmuur aanlopen. Dat hebben zij allemaal willens en wetens gefinancierd. En nou ja, dan lijkt het mij dat Rabobank die schulden mag kwijtschelden. En aan boeren die een transitie maken, nou dan zou je echt een grote slag slaan. Dus je zou het eens moeten uitrekenen op een bierviltje, maar ik denk wel dat je in de juiste orde grootte zit als je dat soort dingen gaat doen. Maar opnieuw, kunnen wij dat aan Rabobank opleggen? Ja, het is zo'n machtige bank, dat is heel moeilijk. Ja, goed.
Ja.
Nou ja, en wat om dat een beetje aan je vraag te koppelen, ik denk dat qua rechtvaardigheid moeten we in de toekomst echt gaan richting een systeem waar diegene die voor het probleem verantwoordelijk is, betaalt. En diegene die aan een ander systeem baat heeft, daar ook voor betaalt. Dus inderdaad, ja, de Rabobank kan, ja, ze vertellen heel mooi dat ze nu 3 miljard euro apart hebben gezet voor nieuwe financieringen voor boeren in transitie. Maar daar heeft een boer die nu een grote lening heeft, geen bal aan. En aan de andere kant, ja, als een boer iets moois doet voor de landschap, biodiversiteit, schoon water, koolstofopslag, dan moet hij daar ook voor betaald krijgen. En dat mag ook van mijn belastinggeld af. Daar heb ik geen probleem mee.
Ja, een rechtvaardiger systeem lijkt me een heel mooi idee om mee af te sluiten. We zijn helaas door onze tijd heen, vrees ik. Maar ik wil jullie allebei, Niels de Bonne en Nico Wojtina, heel erg bedanken voor het interessante gesprek vandaag. Dank ook aan Momo Schaap, die vandaag de techniek verzorgde. Mijn naam is Maaike Kooijman en u luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Deze uitzending is vandaag nog terug te luisteren als podcast op je favoriete podcastkanaal. Daar vind je ook onze eerdere afleveringen. Vergeet ons niet ook te volgen op LinkedIn, X en Instagram om nooit meer iets te missen. Volgende zondag om 11 uur zijn we weer terug met een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam. Voor nu wens ik u nog een heel fijne zondag.